Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij ook het 11e vers van Psalm 116. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 9 en 10 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 9 en 10 van de Heidelberger en wij zingen daarna van Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het zesde vers van Psalm 147 na de geloofsbelijdenis. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Al dus vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodruf van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een getrouw vader. Vraag 27, wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? Antwoord, almachtig en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. De schriftlezing vindt u in Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. Wij noemden u Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 Melaatse mannen. Die stonden van verre en ze verhieven hun stem, zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zei hij tot hen: gaat heen en vertoon u zelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat ze gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankend, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordde, zeide: zijn niet de 10 gereinigd geworden, waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die weerkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt in de versen 15 en 16 van Lucas 17... Lucas 17, vers 15 en 16. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, als u ons samenbrengt op deze dankdag voor gewas en arbeid, dan mogen wij uw naam hartelijk dank zeggen dat u niet alleen zorgt voor ons lichaam. En wat hebt u dat gedaan in de afgelopen tijd? U hebt het ooit aan uw discipelen gevraagd, heeft het u aan niets ontbroken. En ze mochten het van harte zeggen: niets, Heere. En zo mag het ook aan ons wel gevraagd worden: heeft het u aan iets ontbroken? Daar was iedere morgen eten en drinken. Daar werd voor ons gezorgd. Ook in het middaguur was er voedsel. En ook 's avonds, als we thuis mochten komen, was daar het warme eten. Maar nu zegt u dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En dan mogen wij op deze dankdag ook wel zeggen: Heere, wat hebt u daarin wel gemaakt? Zondag aan zondag mochten we hier zitten. Zondag aan zondag was het daar de bediening der verzoening. Waren er dienstknechten om uitdeler te zijn van het brood des levens. Werd u zelf aan ons aangereikt door Heer Jezus Christus. En u beoogt niet anders dan onze zaligheid. Daarom immers laat u uw woord verkondigen, opdat een ieder die in u geloven zou leven. En daartoe gaat ook vanmiddag dat woord weer uit. U weet hoe wij samengekomen zijn, wat ons bezighoudt. Misschien verkeren we wel in grote moeite, zorgen, verdriet. Dat we zeggen: Heere, waarom zou ik dankdag houden? Ik kan nog niet aan het woord dank denken. En dan ontmoeten we vanmiddag 10 mensen die letterlijk met de dood in hun schoenen lopen. En dan verschijnt u. En dan zorgt u voor genezing. Dan zorgt u voor geloof. Dan zorgt u voor zaligheid. Dan zorgt u ook voor aanbidding en voor dankzegging. En daarom doen wij een appel op u, Heer. Zonder u kunnen we niets doen. Zonder u kunnen we ook geen dankdag voor gewassen en arbeid houden. Kunnen we geen dankdagpreek maken of houden. En kunnen we er ook niet naar luisteren. En daarom, lieve Heere Jezus, ontferm u over ons. O, dat wij in het getuigenis van u, uw uitgebreide vleugelen mogen zien. En wij ons zouden haasten om voor het eerst of weer opnieuw de toevlucht te nemen onder de schaduw van uw vleugelen. Om dan werkelijk dicht tegen u aan dankdag te vieren. Het is mij goed, mij zalig slot nabij te wezen bij mijn God. En wil daartoe alles wat dat in de weg zou kunnen staan wegnemen. Maak het wel in spreken en in luisteren. Laat uw woord voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Het keert nooit ledig tot u weer. Maar dat het dat heerlijke werk van geloof en van bekering openbaar mag komen, ook in het midden van deze uw gemeente, onder jong en oud, onder klein en groot. Wij vragen het u eerbiedig, uit loutere genade, om Christus wil alleen. Amen. Vanavond hoopt voor u voor te gaan, om 19:30, uw eigen predikant, dominee van de Weg. En volgende week zal op de dag van de Heere dominee K. Klopstra uit Elst voorgaan in de morgendienst om 10:00. En om 17:00 uw eigen predikant, dominee van de Weg. De dankdagcollecte is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. En we gaan nu samen zingen van Psalm 118. En daarvan de versen 7, 10 en 14. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied. Mijn psalmgezang. Het 10e vers. Dit is de poort des Heren. En tenslotte het laatste vers. Vers 14. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Gemeente, en het geschiedde, zo begint onze pericoop bij het 11e vers. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. Galilea en Samaria, ze worden hier in één adem genoemd. Het Galilea der heidenen. En het door en door verachte Samaria. En toch heeft Jezus in dit, zeg maar gerust, heidense gebied willen verkeren. Sterker nog, hij had er zijn thuis. U weet dat hij de eerste 30 jaar van zijn leven in Nazareth heeft gewoond, in het Galilea der heidenen. En als hij in het openbaar gaat optreden, dan vestigt hij zich in Capernaum. Ook weer in het Galilea der heidenen. En door zijn aanwezigheid en wondertekenen daar in Capernaum, is dat Capernaum, zo zegt Jezus zelf, tot de hemel toe verhoogd geweest. Zochten de rabbies van naam in Jeruzalem hun thuishaven. Jezus was te vinden in het voluit seculiere Capernaum met zijn handel en visserij. Jesaja noemt het volk dat in duisternis wandelt en degene die wonen in een land van de schaduw van de dood. En juist hier wil hij wonen, juist hier wil hij werken en juist hier roept hij ook zijn discipelen vandaan. Ook geen voorname theologen, maar zeer eenvoudige vissers. En nu wordt ons gezegd dat hij naar Jeruzalem reist. En dan moeten wij beseffen dat dit al zijn laatste reis is naar Jeruzalem. Hij is onderweg naar zijn bitter lijden en sterven. En nu wordt hij ons getekend ergens in het grensgebied tussen Galilea en Samaria. Waar precies weten we niet, maar in ieder geval, zo wordt het hier verwoord, in een zeker dorp tussen die twee miskende gebieden in. En zie daar, 10 mei laatst. Je hoort zal van verre aankomen. Hun klagelijk roepen gaat door merg en been. 10 mannen in een koor. Onrein! Onrein! En je zult het maar van jezelf moeten roepen. Dat betekent blijf vooral uit onze buurt. Wie gezond wil blijven en wie wil blijven leven, moet vooral niet bij ons komen. Onrein! Onrein! Ellendiger kun je toch allemaal niet bedenken. Tussen Samaria, Galilea, 10 paria's, 10 buitengestoten mensen. En pas in vers 16 lezen we ook nog eens dat er een Samaritaan bij is. En dat is op zichzelf al heel opmerkelijk. Want Joden gingen absoluut niet met Samaritanen om. Ze meden elkaar als de, zouden wij zeggen, maar in dit geval zeggen we maar, ze meden elkaar als melaatsen. Maar nu heeft die melaatsheid hen in elkaars armen gedreven. Deze melaatse Joden konden die melaatse Samaritaan niet uitstoten, want ze waren zelf ook uitgestoten en allemaal gedoemd tot hetzelfde lot. Ze konden niet langer hun neus voor hem optrekken, omdat zij, en het is erg om te zeggen, maar het was realiteit, omdat ze zichzelf roken, gemeente. Het is een vreselijke ziekte waar soms gedeelte van ledematen afviel. En draaiden ze vroeger, toen ze nog in hun goede doen waren, hun hoofd om voor een Samaritaan. Nu kijken ze naar zichzelf en daar hebben ze meer dan genoeg aan. Vol afkeer en walging, zo zien ze eruit. Wat blijkt hieruit wel, als je eenmaal buiten de gemeenschap gestoten bent met elkaar, dat je dan ook anders naar de dingen gaat kijken. Die melaatse Samaritaan is er net zo ellendig aan toe als die melaatse Joden. Plat gezegd, dood en verderf hebben Jood en Samaritaan bij elkaar gebracht. Maar uiteindelijk, wat heb je aan zo'n eenheid? Eigenlijk niks. En dat blijkt ook wel uit het vervolg. Dat gaat pas echt blijken in de ontmoeting met de Heer Jezus. Want we zullen horen hoe het woord van Jezus scheidend gaat werken in dat gezelschap. Terwijl hij juist eenheid zoekt en bedoelt. Laat daar geen twijfel over bestaan. Vader, ik wil dat zij één zijn. Gelijk als wij alle één zijn. Maar wat blijkt de praktijk daarvan weerbarstig te zijn, nietwaar? Hoe eenparig zijn die 10 melaatsen hier in hun noodkreet tot Jezus. Geen verschil. Ze roepen samen om het hart. Omdat ze allemaal in even grote nood zijn. En ze blijven ook allemaal op veilige afstand. Minimaal 100 passen. Moesten ze bij mensen vandaan blijven. En ze hebben kennelijk geweten wie Jezus was. Van horen zeggen natuurlijk. En juist omdat er een roep uitging. Overal waar Jezus kwam. Had die roep ook hen bereikt. Dat hij zelfs in staat was gebleken om in laatste te genezen. Nou, kijk eens naar je lichaam. Zou hij het ons ook kunnen? Vandaar die heftige noodkreet. Alleen al het feit dat hij in de buurt kwam was als een wonder. Jezus, meester, heb medelijden met ons. Ze hebben de Heer Jezus echt nodig. De nood is groot. Ze roepen echt uit de diepten van ellende, zoals het in Psalm 130 verwoord is. En hart, dat moesten ze wel om die afstand te overbruggen, die er moest blijven tussen Jezus en hen. Jezus, meester, let daar ook op, dat woordje meester. Daar staat geen rabbi. Nee, daar staat een ander woordje, waarmee ze erkennen in hun noodschreeuw dat ze zich aan hem onderwerpen. Dat ze hem erkennen als degene die het voor het zeggen heeft. Ze spreken in die roep om ontferming uit dat Jezus bij machten is om ze te kunnen helpen. En tegelijkertijd ook waar ze om ontferming vragen aan hem. Dat hij ze ook wil helpen. Ze hebben dus goede gedachten van de Heer Jezus. En dat is heel voornaam, gemeente, ook in het luisteren van vanmiddag. Hoe denk je nou over de Heer Jezus? Bij de belijdenis, wat gelooft gij? Van de woord, ik geloof in God de Vader. Daar wordt dan zo goed gesproken van die hemelse Vader, nietwaar? En dan staat er ook. Welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Dat is nou de taal van het geloof. Dat vertrouwt zichzelf toe aan de hemelse Vader. En dan moet je hier eens zien. Ze hebben dan toch een gezant als van Gods wegen in Christus ontmoet. Door zo over hem te spreken. En door zo over hem te denken. En er is melaatsheid in de Bijbel beeld van de zonde. En ook van de straf op de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En melaatsheid is ook het schrikbeeld van de naderende dood door de zonde. Melaatsheid voerde feitelijk in de meeste gevallen vroeger naar het graf. En de profeet Jesaja die heeft dat beeld van de melaatsheid ook aangegrepen om de zonde van het volk Israël te duiden. En men wist hoe vreselijk men eruit zag. En dan schetst hij nota bene het volk van Israël in de laatste fase van die melaatsheid. Als hij over de zonde van het volk van Israël spreekt. En dan, u kent die tekst natuurlijk allemaal, het wordt nogal veel geciteerd. Melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is niets geheels aan hen. Vol wonden, striemen, etterbuilen die niet uitgedrukt zijn. Kortom, een gruwelijk beeld wordt ons voor ogen gesteld als het gaat over de zonde van het volk van Israël. Het is een beschrijving waarom de laatste eruit zagen, zeg maar in de terminale fase van hun ziek zijn. En vandaar dat die mensen inderdaad het uit moesten schreeuwen dat ze onrein waren. Onrein! En dat beeld gebruikt erbij om ons allemaal, zoals wij hier zijn, duidelijk te maken hoe wij eraan toe zijn buiten de reinigende kracht van het bloed van Christus. Dat is natuurlijk een ontzaglijke werkelijkheid. Dus waar dat geloof ontbreekt, dat het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde, dan zijn we er net zo ongelukkig aan toe als deze melaats. In geestelijke zin dan wel te verstaan. In Psalm 51 ziet David zichzelf ook zo. Nadat hij de zonde met Batsheba heeft gedaan en alles wat daar omheen hing. En dan schreeuwt hij naar zijn God: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel, dan zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Waarom wordt ons nou deze kwaal getekend? Gemeente, opdat we met de melaatse zouden roepen: Heer of Jezus, Meester, ontferm u ons. Daarom predik het u, als gezant van Christus wegen. U bent er alleen maar mee gebaat dat de ernst van de zonde u en jou verkondigd wordt. Wat hebben wij eraan als ik u zou preken? Het valt allemaal eigenlijk wel best mee. En het komt tenslotte toch allemaal wel goed. Je moet er maar niet al te zwaar aan tillen. De Bijbel leert ons anders. En daarom hebben wij u als gezant van Christus wegen de ernst van onze situatie buiten Christus te schilderen. En tegelijkertijd zullen we u ook schilderen wat het is om bij hem te schuilen. Want daar zijn twee kanten van de medaille, niet waar? Maar als u de kracht van Jezus bloed niet kent, als jij daar geen weet van hebt, dan mag je roepen, samen met deze melaats. Want Jezus dient zich hieraan, hij is op weg naar Jeruzalem voor zijn bitter lijden en sterven. En zie daar, die 10 melaatsen, die komen hem tegemoet. En hij zal luisteren naar ze. En wie tot hem komt, gemeente, zal hij geenszins uitwerpen. Dus laat u de ernst van de kwaal gezegd zijn. Het is zo heilzaam. Ik was de gelukkige eigenaar van een hele lieve hond. Die heb ik 13 jaar mogen hebben. En een dag of 14 geleden nog niet eens, 10 dagen. Donderdagavond toen wilde die geven en toen gaf hij een gil. En ik mocht niet aan zijn bekje zitten. Ik denk, hé, wat zal er zijn? Ik ga morgen naar de dierarts toe. En goed, ik vertelde wat er gebeurd was. En die dierarts wilde kijken, maar het begon te brommen, hè, zodra hij natuurlijk bij dat zere plekje kwam. En toen zei die dierarts, ik zal hem een prikje geven, dan gaat hij slapen. En dan gaat u maar rustig weg, dan gaan we hem onderzoeken. En dan bellen we u wel. Nou, geen enkel idee van wat er boven mijn hoofd hing. En 2 uur later belt die dokter op. Ze zegt, meneer, ik heb een buitengewoon slechte mededeling voor u. Ik zeg, wat is er? Uw hond heeft een zeer agressieve tumor in zijn bek. En die heeft zich al genesteld in zijn strottenhoofd en op de foto is te zien, ook al in zijn slokdarm. Hij is nu nog onder narcose. Ik raad u aan om hem in te laten slapen. Nou, dat is natuurlijk iets vreselijks. Als je van dieren houdt, misschien heb je wel een knijntje. Of een hondje. Nou, het is vreselijk. Het is vreselijk. We hebben al samen, mevrouw en ik, wat tranen geschreid. Maar goed, dat beestje. Omdat ik dat beestje lief had, heb ik gezegd, dokter, ja, u weet het ten beste, doe het maar. Nou was ik die dokter dankbaar. A, dat hij de kwaal vaststelde. En B, dat hij voor dat beest de passende oplossing aanreikte. Euthanasie in dit verband. Maar nou, als nu uw kwaal blootgelegd wordt. En gezegd wordt dat die zeer ernstig is. Dan zegt de Heere Jezus dat niet. Omdat wij een zachte dood zouden sterven. Maar dan zegt hij dat om te leven. Om te leven. En dat is zo rijk. En dat heb ik in diezelfde 2 weken die achter me liggen meegemaakt. Dat er een mevrouw die ook die vreselijke ziekte had. En die de chemokuuruitslag mocht krijgen. En die zei, dominee, hoe het gaat, zo gaat. Als de dokter zegt, je mag wel blijven leven, dan ga ik door mijn leven. En als die zegt, u moet gaan sterven, dan ga ik ook leven. Eeuwig leven. En alzo zullen we altijd bij de Heere zijn. Nou luistert dan zomaar. De bedoeling is dat niet alleen de kwaal wordt aangewezen, maar de bedoeling is ook dat wij door de nood gedreven onder de schaduw van zijn vleugelen de toevlucht zouden nemen. Dus de Heere hoort ze misschien nu al roepen in Soest. Heere Jezus, ontferm u ons. Nou, en ze hebben onmiddellijk de aandacht al gevangen van Jezus. En dan kijkt hij ze aan met de blik waarom ze smeken. Vol ontferming. Zijn ogen spreken boekdelen. En wat zegt hij tegen die mensen? Gaat heen. En vertoont u zelf de priesters. Jezus houdt zich volkomen aan de wet van Mozes. Alleen de priester mocht Melaatse rein verklaren. Na grondig onderzoek en allerlei verplichte ceremonieën en offeranden. Een proces dat de nodige dagen in beslag nam. Hij is echt gekomen om de wet te vervullen en niet te ontbinden. Dat kun je hier ook weer zien. Maar opperste verbazing moet toch wel de uitkomst geweest zijn van deze 10 melaatsen, want daar staan ze. En Jezus zegt, ga naar de priester om jezelf te vertonen. Je gaat ook niet melaats naar de priester. Een priester verklaart alleen rein. Je gaat alleen dan naar de priester als je beter bent, als je gereinigd bent, als je genezen bent. Dus wat vraagt dit nou? Gehoorzaamheid, kijken ze naar de omstandigheden. Dan zeggen ze, ja, wat is dit? Zo kunnen we niet naar de priester. Eerst zien en dan geloven. Maar wat gebeurt? En het geschiedde terwijl zij heen gingen. Dus ze gehoorzaam. Daar is geloof op het woord van Christus. Wat is het toch waar wat de apostel zegt? Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord Gods. Dus we zitten hier op de goede plaats. Want zo werkt het. Willen wij van onze melaatsheid bevrijd worden, dan is het een kwestie van de oren open. En gehoorzamen. Die oren heeft, zegt Christus, die horen. Die moet horen, betekent dat. Wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, ze gaan op pad. Naar de priesters, let erop. Op dat meervoud. Priesters, dat duidt erop dat hun wegen eigenlijk al meteen uiteengingen. Want die Samaritaan, dat begrijpt u wel, die zal het wel uit zijn hoofd gelaten hebben om naar een Joodse priester te gaan. Die zag hem aankomen, zeg. Die zag een Samaritaan als een hond, als een onrein beest. En zou dan een onreine hond bij hem komen om rein verklaard te worden. Geen schijn van kans dus. Dus die man, die heeft meteen al begrepen dat hij naar de Samaritaanse priester moest. Naar de Gerizi. Naar de berg Gerizi, waar het heiligdom was van de Samaritaan. En de Joden, ja, die gaan natuurlijk naar een Joodse priester in Jeruzalem. Maar hoe dan ook, voor alle 10 blijkt de weg van de gehoorzaamheid, de weg van de genezing te zijn. En wat mij ook is opgevallen bij de bestudering van deze stof, is dat voor Jezus die Samaritaanse priester kennelijk ook goed genoeg is. Jezus wist natuurlijk heel goed hoe die toestand was. Hoe de Joden tegenover de Samaritanen stonden. En hij houdt kennelijk rekening met de kerkelijke omstandigheden. Mag ik het zo zeggen? Dat is ook nog een les voor ons. Het gaat altijd niet zoals wij denken dat het lopen moet. Want voor de Joden is het natuurlijk een onverteerbare zaak. Dat die Samaritaan genezen zou worden. Of genezen verklaard zou worden door een Samaritaanse priester. Die telde voor die mensen helemaal niet mee, zeg. Maar voor Jezus kennelijk wel. Eigenlijk wordt hier zoveel wat misschien op het eerste oor of gehoor dierbaar schijnt op zijn kop gezet. Niet waar? We begonnen al met te zeggen dat Jezus in dat Galilea der heidenen verbleef en dat hij zich daar vestigde. En we weten ook hoe hij met Samaritanen omging. Dat hij zelfs een Samaritaan gebruikt in een gelijkenis om te laten zien wie je naaste is. En hier komt die Samaritaan er ook weer goed vanaf. Weet u het? Als Jezus met zijn discipelen in Samaria is en ze weigerden om hem te huisvesten. Wat dan het antwoord is van die zachtmoedige Johannes, de apostel der liefde. Zegt dat vuur van de hemel neerdalen dat ze allemaal verteerd worden. Dat is onze apostel der liefde. Is die zijn liefde ook even vergeten. En dan zegt Jezus tegen hem en zijn broer. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Nou, dat zien we hier ook weer gebeuren. Die man naar Gerizim en die 9 anderen naar Jeruzalem. Het is allemaal goed. Het komt aan op gehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid, of we nou Jood zijn of Samaritaan. En wie niet gelooft, zegt de schrift, die is al reeds veroordeeld. Dus het gaat hier niet zozeer om geloofsverschil. Maar het gaat hier om geloofsgehoorzaamheid. En wat is de uitkomst? Buitengewoon wonderlijk. Want terwijl ze op weg zijn naar de verschillende priesters, genezen ze. Worden ze, staat er, gereinigd. Daar hoeven ze helemaal niks aan te doen. Dat voltrekt zich. Dus al gaande herstellen de zieke en verminkte lichamen zich, gereinigd. Dat wil zeggen, ze helemaal gezond zijn. Dus nu de bevestiging nog door de priesters, daarom zo snel mogelijk naar de priesters. Of naar de Heer Jezus. Oh, er is maar één. Die nog erg heb in de Heer Jezus. En erg heeft in de Heer Jezus. En dat is die Samaritaan. 9 gaan naar de priester. En 1, die denkt, die priester, dat komt wel. Ik moet naar de Heer Jezus toe. Die Samaritaan volgde niet de wet van de inzettingen, maar de wet van de liefde. Oh, wat doet dat toch wel dadig aan, nietwaar? En waarom? En wil ik u vragen, laten we nou die 9 maar naar de priester laten gaan vanmiddag. En laten we nou maar met die Samaritaan meegaan die door de liefde gedreven wordt. Want zijn geloof is door de liefde werken. Hij moet naar Jezus toe. Nou, als dat nou je hart heeft vanmiddag, ik moet naar Jezus toe. Dan zou ik zeggen, laat die 9 maar gaan. Het gaat bij Jezus kennelijk ook om die 1. Hij komt nog wel even terug op die 9. Hij vraagt straks naar ze. Maar daar laat hij het ook bij. Maar hij schildert ons een man die niet bij hem weg kan blijven. En straks in verwondering en aanbidding en onder dankzegging aan zijn voeten ligt. Dus ik verklap u alvast de uitkomst en jou ook om te zeggen hoe het afloopt. Als je nu mee mag in dat gaan naar Jezus. Het woord neemt je mee. Het vraagt erom. Om het te doen. Dus laat die gehoorzaamheid, die bereidheid nu geboren worden in je ziel. Als die er al nog niet is. Opgewekt door dit getuigenis van deze Samaritaan. Hij moet naar Jezus. Je merkt wel dat de genezing hier deze mensen uit elkaar jaagt. Eén van hen gaat naar Jezus terug. En hoe doet hij dat? Prachtig om te lezen. Toen die ene zag dat hij genezen was, begon hij met het verheerlijken van God. Met grote stem. En één van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem, God verheerlijkend. Iedereen moet het horen. Iedereen mag het weten. Zo gaat hij naar Jezus, God grootmakend. Dat koor van die 10 klagers is nu teruggebracht tot 1 roemende enkeling. Eerst gaat hij God verheerlijken. Hij mag er in het werk Gods zien. En dan gaat hij Jezus eren en danken. En kijk eens, hij werpt zich op een speciale manier voor het aangezicht van Jezus neer. Aan zijn voeten. En dan wordt ons een gedetailleerde beschrijving gegeven. En dat is geen toeval. Leek het in eerste instantie allemaal wat oppervlakkig. We kregen alleen maar te horen dat hij In de gebieden van Samaria en Galilea was, in een zeker dorp en zo. En dan wordt er over priesters gesproken, ook niet exact wat of hoe. Maar nu komen de details. Die worden ons aangereikt. Wij worden met de neus op deze zielsgelukkige man gedrukt. Opdat wij ook in dat zielsgeluk zouden delen. Eén van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weer God verheerlijkende. Dat is een tegenwoordig deelwoord, dat verheerlijken. Dat betekent dat hij op weg naar Jezus niet anders heeft gedaan. Als groot en goed van zijn God spreekt. Eerst heeft hij om ontferming geroepen. Elijson, ontferm u over ons. En nu mag daar de lofprijzing zijn. Ik zal u na, hebben we gezongen, en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest, u ontelbare gunst bewijzen, tot hulp en heil en vreugd geweest. Nou, ik overdrijf toch niet als deze man, wanneer hij God verheerlijkend op weg is naar Jezus, mag beleven wat er zo prachtig verwoord is in Psalm 68. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd als zij hun wens verkrijgen. En dan blijft hij maar bezig met het grootmaken van God totdat hij Jezus ziet. En wat een verschil niet waar. Nog maar even tevoren zag hij ook Jezus en toen stond hij daar. Als een geschonden mens. Hij was niet om aan te zien. En hij heeft geschreeuwd, onrein. Onrein. En kijk nou eens. Daar komt hij aan. Huppelend van zielenvreugd. Jezus hoort hem weer aankomen. Ook weer van ver. Maar wat een totaal ander verhaal. Niet onrein, onrein. Ik weet niet wat hij gezongen heeft. Maar je zou je toch kunnen voorstellen. Wat wij samen gezongen hebben. Psalm 118. En Jezus heeft hem van verre aan horen komen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En dan, als die bij Jezus komt, dan werpt hij zich lang uit voor zijn voeten neer. Dit is toch wel een heel speciaal plekje, nietwaar? Zo aan de voeten van Jezus te liggen. Hem dankende. Ook weer zo'n tegenwoordig deelwoord. Voortdurend bezig met danken. En die houding die je aanneemt, dat is de dank waarop je een koning eert. Er staat in Psalm 72, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienst vaardig tot zijn eer. Nou, dat is wat deze man hier mag doen. Zo brengt hij hulde aan zijn koning. Hij mocht in het aangezicht van de Heer Jezus Christus, het aangezicht van zijn dierbare God ontmoeten. Had hij God al zo mogen verheerlijken nu, in dat verheerlijken van Christus. O mag hij de hemelse Vader op de meest heerlijke wijze groot maken. Want we kunnen de Heere God geen groter genoegen doen dan van zijn Zoon gebruik te maken. O, wat een tafereel, nietwaar? Hoe zal ook de hemelse Vader daarnaar gekeken hebben? Die heeft die man er ook zien liggen aan de voeten van zijn Zoon, hem dankende. Vader en Zoon, verheerlijkt in deze genezen Samaritaan. En dat door de werking van de Heilige Geest. Oh, en nou hoop ik dat er velen in Soest mogen zijn die zeggen, ja, ik ben daar ook niet vreemd aan. Want op zo'n wijze je dankbaarheid te uiten voor de Heer Jezus Christus. Ik denk dat dat kenmerkend is voor de ware dankbaarheid. De ware dankbaarheid wordt altijd beoefend, gemeente, in de ootmoed. In het besef van je eigen zondigheid en geringheid en nederigheid en kleinheid. In het dal van de ootmoed. En dan is die dankbaarheid ook zoiets dierbaars. Omdat het zo, ja, zo onverdiend is. Omdat het genade is. En dan voelt de dankbaarheid ook zo anders aan. Ach, we kunnen zo oppervlakkig dankbaar zijn, nietwaar? O, bedankt hoor. Oh, sorry, ik was nog vergeten je te bedanken. Kijk, zo niet. Zo niet. Nee, hij neemt er de tijd voor en wij voelen het allemaal met elkaar aan. Zo is het. En kijk nou eens naar je eigen leven. En bedenk dan eens die ogenblikken dat je zo voor de Heer mocht liggen aan zijn voeten. En dan zul je beamen, ja, dat is zaligheid, Heer. Dat vergeet ik nooit meer. Het is ook zijn werk. Het is een werk waarin God aan zijn eer komt. En wat smaakt dankbaarheid dan zoet. En dan komt er die opmerking, en dit was een Samaritaan. Waarom staat dit er nou bij? Is dat om die 9 anderen te blameren? Helemaal niet. Van kijk eens, die Joden blijven allemaal weg en die ene Samaritaan klom terug. Is dat het? Nee, helemaal niet. Het staat er omdat het zo was. Dat is een heel eenvoudige exegese. Hè? Die 9 anderen kwamen gewoon niet. En die ene wel. En dat was een Samaritaan. Het is geen gelijkenis. Kijk, in de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, dan voert Jezus de Samaritaan op om te laten zien wie je naast is. Maar dit is geschiedenis. En het geschiedde dat. Die 9 komen niet. Die ene komt. Hij komt terug om de Heer Jezus te danken. En Ik heb u toch gevraagd om met hem mee te gaan. Ik heb ook gezegd hoe heerlijk die uitkomst is. En het wordt ons nog gezegd ook wie het was. Heere, laat ons niet in het ongewisse. Van die 10 kwam er maar 1 terug, zegt de Heere. En dat was een Samaritaan. Dus als je nou meekomt, dan weet de Heere ook precies wie er met hem meegekomen is vanmiddag. Dan kende je bij naam. En dan weet hij ook van de situatie. Moest kijken uit wat voor grote verdrukking deze man komt. Die had toch nooit kunnen denken dat hij op deze dag dankdag zou kunnen vieren. En dat had u of jij misschien ook niet kunnen denken. Je bent naar de kerk gekomen met de gedachte, oh God, ik heb niks meer om te danken. Dat zou kunnen. Of juist wel. Nou, dan lag je er al voordat die Samaritaan er lag. En als je er nog niet was, dan word je nu meegenomen. En dan liggen we met elkaar aan zijn voeten. En het is echt de bedoeling, gemeente, van het woord, dat je niet zult behoren tot de wegblijvers, maar dat je zult horen tot de terugkomers. En dan moeten we vooral niet vergeten wat er in dat vers 11 staat. Het begin van onze pericoop en het geschied als hij naar Jeruzalem reisde. Hij was dus op weg naar het kruis. En dan wordt zijn pad naar het kruis doorkruist door die 10 melaats. En dan stuurt hij zijn pad naar de priester. En dan gaat Jezus verder en kijkt eens wat er gebeurt. Dan wordt zijn pad weer doorkruist en dan ligt er iemand voor zijn voeten. Zo wordt hij opgehouden op de weg naar het kruis van Golgotha. En nou wil ik toch, ja, omdat hier staat dat hij aan zijn voeten ligt. Dan wil ik u toch zeggen dat die voeten nu gericht zijn naar Jeruzalem. En dat ze weliswaar even worden opgehouden door dit gebeuren met deze Samaritaan. Maar hij zal tegen die man zo gaan zeggen, sta op en ga heen. Hij heeft een taak voor die Samaritaan. Maar ook hij zal zijn roeping om die weg te gaan die hij van de hemelse Vader moet gaan. En die hij in volkomen overgave ook wil gaan. Om die te volbrengen. Die voeten waaraan de Samaritaan nu verkeert om zijn dankbaarheid en zijn verwondering uit te spreken. Die zullen straks vastgenageld worden aan het vloekhout der schande. Kijk daar nou maar eens naar. Want dat heeft hij niet om zichzelf gedaan. Dat heeft hij plaatsvervangend gedaan. Als het aan de Heer Jezus had gelegen, wat dat betreft, hij heeft nooit geen zonde gekend of gedaan, dan zouden die voeten klokgaaf gebleven zijn. Die voeten hebben nooit, broeder, moet je onthouden hoor, 1 voet verkeerd gezegd. Nooit. En dat wil ik tegen iedereen zeggen vandaag. De voeten van de Heer Jezus hebben nog nooit 1 stap verkeerd gezet. En waar zijn die voeten van u en van jou en van mij al geweest? Nou, val niet mee, hè. Val niet mee. Maar dan gaat hij die voet aan het kruishout van Golgotha laten nagelen, plaatsvervangend. En dan hebben we net die mensen gezien die waren afzichtelijk. Ze waren niet om aan te zien. En kijk eens, ja, die 9, die zien we niet meer. Maar deze man wel, die staat daar klokgaaf, of die ligt daar klokgaaf aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Met een prachtig gave huid. Alles is weer prima. Want als God iets reinigt, dan is het volkomen, dat weet u. En nou, de kinderen mogen mij in haar hartje zachtjes zeggen over wie ik het nu heb. Die mannen staat hier als klokgaaf, gereinigd. Die anderen ook, zijn ook gereinigd geworden. Mooie, gave mensen om te zien. En over wie zal ik het nu hebben? Want ik heb nog maar iets gezegd van die voeten alleen. En daar hebben we al genoeg aan, bij wijze van spreken. Wat een liefde openbaart die zaligmaker. Daarin, dat deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Al was het alleen al met de zonde die we met onze voeten hebben gedaan. Over wie heb ik het nu? O hoofd, bedekt met wonden. Belaan met smart en hoon, o hoofd en spot ontbonden. Met ene doornenkroon, eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, waarlangs nu druppelen dalen, ik breng zegenend u mijn groet. Omwille van dat grote heilswerk van Christus, want over hem heb ik het, maar dat hoef ik de gemeente van Soest niet meer te vertellen. Hij had het antwoord al lang gegeven in je hart. En ja, overdrijf ik als ik zeg dat hij voor het geloofsoog juist zo dierbaar wordt. Omdat hij dat plaatsvervangende heilswerk wilde volbrengen. Duizendmaal, o Heer, zou u daarvoor danken neer. Nou, en dan ligt die man daar. En nou komt de Heer Jezus, terwijl die man aan danken is, zegt. Komt de Heer Jezus met die vraag, zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die weerkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Heer Jezus, de vraag stellen is een beantwoorden. En die Samaritaan die zegt er niets over. En de Heer Jezus zegt er verder ook niets over. Alle nadruk bij de Heer Jezus valt op die vreemdeling. Die teruggekeerde vreemdeling. Een vreemdeling was een ander woord voor heiden. De vreemdeling was hij die er niet bij hoorde. En kijk eens, zij die er wel bij horen, die zijn er niet. Abraham's zaad is onvindbaar. En hij die er niet bij hoorde, die is er wel bij. En hij kon niet dichterbij. Zo dicht bij Jezus, aan zijn voeten. Vreemdeling, zegt Jezus, maar de apostel zegt nu geen vreemdeling meer, maar een medeburger der heiligen en een huisgenoot Gods. En hij krijgt er maar niet genoeg van, want hij ligt daar maar al dankend aan de voeten van Jezus, kerngezond. Maar wat nog veel rijker is, gemeente. Het blijkt uit vervolg dat Christus hem ook gereinigd heeft van al zijn vuile zonden. Het is niet alleen een kwestie dat hij niet meer melaats is. Maar ook de melaatsheid van zijn ziel is totaal genezen. Maar Jezus, hoe aangenaam dit ook voor Jezus is geweest, dan begrijpt u wel dat die man daar ligt. Die zegt toch tegen hem, sta op. En ga heen. Het kruiswerk wacht voor Jezus. Hij moet verder. Hij moet voor de Samaritaan gaan betalen. Dat deze man hier gezond en wel voor hem staat. En dat hij van al zijn zonden ontslagen wordt. Dat heeft hij te danken aan deze zaligmaker. Dat weet die man helemaal nog niet natuurlijk dat dat zo gaat gebeuren. Wel nee. Maar wij weten het wel. Wij staan erachter. En daardoor krijgt deze Heer Jezus steeds meer bewondering van u. En van jou en van mij. Gij alleen zijt waardig te ontvangen. Alle lof, alle eer, alle dankzegging. Dat is dankzegging. Mooi, hè? Sta op en ga heen. We staan in de realiteit van het leven van elke dag, dat weet de Heer Jezus ook. Wij kunnen niet heel de dag aan zijn voeten liggen, alhoewel het buiten gewoon heerlijk is. Nee, sta op en ga heen. En waar moet hij naartoe dan? Gewoon naar Samaria. Daar ga je getuigen. Daar ga je goed van God spreken. Op de plaats waar God je gesteld heeft. En dat hoeft de Heer Jezus hem niet te zeggen, dat doet hij. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Sta op en ga heen. Naar de plaats waar je altijd woonde en werkte. En dan die prachtige woorden van Jezus. Uw geloof heeft u behouden. En dan staat er echt het woord. Dat betekent dat hij gered is geworden. Dat God hem zalig heeft gemaakt. Dat betekent dat hij inderdaad al zijn zonde bij de Heer Jezus kwijt is geraakt. En dan de manier waarop dat ook weer gezegd wordt. Kijk, dat zijn natuurlijk zinnen die wij kennen. Maar uw geloof heeft u behouden. Wij weten wel dat geloof geen enkel verdienstelijk karakter heeft. Helemaal niks. Het is slechts het instrument waardoor wij Christus en al zijn weldaden mogen aannemen, nietwaar? Maar nou doet de Heer Jezus net of die man daarvoor verantwoordelijk is. Hij schrijft het als het ware op zijn konto. Uw geloof heeft u behouden. Nou, we weten allemaal dat het zo niet is. Maar dat is nou de Heer Jezus. Als wij door het geloof op hem mogen zien. Dan is dat zo volkomen als had ik dat wat hij gedaan heeft zelf allemaal gedaan. Weet je wat de bruid uit het hooglied zegt? Of wat de bruidegom in het hooglied zegt tegen zijn bruid? Hetzelfde verhaal. Gij hebt mij genomen met één van uw ogen. Nou, u weet er goed gegaan en zei, hoe is de Heer in je leven gekomen? Kwam dat op u zo lief naar hem keek? Toch niet. Hij liet zijn ogen op u vallen. Hij liet zijn ogen op jou vallen. En daarom kreeg je hem lief. Die blik. Zoals hij naar je keek, zul je nooit vergeten. Dan moet je denken aan Petrus, nietwaar? In de zaal van Caiaphas. En Jezus hem aanzien. En dan is Petrus nergens meer naar buiten gaande. Weende hij bitterlijk. Van verwondering. Van berouw ook. Maar die blik betekende voor hem. Dat de Heer Jezus hem niet zou begeven. En niet zou verlaten. Gij hebt mij genomen met één van uw ogen. O gemeente, als alle 10 die mensen terug waren gekomen bij Jezus. Dan hadden ze alle 10 gehoord. Uw geloof. Heeft u behouden. Ze hadden genoeg aan het wonder. En daar hield het mee op. Maar. Waar de liefde. Waar het geloof door de liefde werkt. Daar gaat het nooit buiten Jezus om. En dat is kenmerkend. Voor het ware zaligmakende geloof. Zeg mij wie de Heer Jezus voor u is en wie Hij voor jou is en ik zal zeggen wie u bent. Zalig die zondaar die het nou mag zeggen, net als deze man. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling. Zou mij dan nog schenden, net als deze Samaritaan, dankzij vanwege zijn wondere genade. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Gaan we diep psalm zingen. Het is het 7e vers van psalm 52. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een zegen als u zo dankdag vierde. Al het misschien niet verwacht. We kregen onze schuldbrief zelfs thuis. Ons ziektebeeld werd getekend. En toch, u bedoelde ons behoud. O, dat we in gehoorzaamheid mochten uitgaan tot u, o Heere Jezus Christus. Het bevel om naar de priesters te gaan, werd door de Samaritaan overstemd door de drang om naar u te gaan. Geen andere naam onder de hemel, onder de mensen. Geen andere weg dan tot de Heere Jezus. En die weg is ons voorgehouden. O, wat hebt u ons met klem geadviseerd om met deze Samaritaan terug te keren. Gelet op de heerlijke uitkomst van zijn wederkeer. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Dat is bekering. Door het geloof. In gehoorzaamheid aan het woord. Wat ligt het eigenlijk heel eenvoudig. Heren, wij danken u voor deze gelegenheid. Wij waren bijeen. Om dankdag te houden voor gewas en arbeid. Maar het allervoornaamste hebt u ons ook nu weer aangereikt. Het brood van het leven. En allereerst willen we u daarvoor danken, Heere, voor die trouw die u aan deze gemeente tot hiertoe bewijst. Dat zondag aan zondag dat woord mag uitgaan. Voedsel mag worden uitgedeeld. Menigerlei genade Gods. En we mogen onze broeder en vriend van harte aan u bevelen. Samen met zijn vrouw. Geef hen alles wat nodig is, Heere. Dat ze met vreugde hun arbeid mogen doen ten dienste van uw koninkrijk. Maar wat is dan ook nodig dat we zelf iets van dat geloofsleven mogen kennen. Om juist die heerlijkheid van deze Christus te mogen uitstallen. Van de kanselen. Voor de mensen thuis. En bij alle gelegenheden die u daartoe geeft. Het was voor de Samaritaan ook niet moeilijk om goed van de Heer Jezus te spreken na zijn genezing. En wat is dat een wonder, Heere. Als onze mond niet meer op kan houden om uw naam en uw goedheid te prijzen. We zeggen u naam ook dank voor alle zegeningen die we mochten ontvangen in het leven van elke dag. In eten en drinken. In de zorg. We mogen wonen in huizen. We mogen leven in vrijheid. Er wordt ons niets in de weg gelegd. O, als wij gezond mogen zijn, wat een zegen. En misschien zijn we juist wel ziek. Maar dan nochtans. Ook uw vaderlijke hand daarin te mogen opmerken. En het geloof dat ons alles ten beste zal keren. Hoe die weg ook mogen zijn, we hebben dat ook in de prediking trachten te verwoorden. Voor die lieve zuster die nu juicht voor uw troon. Als ik beter mag worden leven. Als ik sterven moet nochtans leven. Want wie in mij gelooft die zal leven. Ook al waren hij gestorven. Dan dat ware zaligmakende geloof deelachtig te zijn. Dat roemt in Christus alleen. We danken u dat we weer een regering mogen hebben. Geef alles wat nodig is om, juist in deze moeilijke tijden, de goede besluiten te nemen. En dat die besluiten ook uitgevoerd mogen worden, Heer, in afhankelijkheid van U. En als er dan misschien niet door onze ministers gebeden wordt, mogen wij het dan doen voor hen. Met heel ons hart. En voor de volksvertegenwoordigers. En voor de koningin. Dank dat dat alles nog functioneert ook. En dan is er van alles mis, Heer. Maar alles bij elkaar genomen. Mag ons hart toch wel overvloeien ook. Vanwege al die weldaden die ons daarin nog bewezen hebt. U weet ook van onze moeite en van onze zorg. Van ons verdriet, van ons gemis, van ons rouw. Van onze diepe teleurstelling. Van onze angsten misschien. Van onze psychische noden. Ach, wat kan er al niet zijn in ons leven. U hebt ons de weg gewezen vanmiddag. Hoe we van de hoogste nood tot de diepste dankbaarheid en ood moet mogen geraken. We danken U voor de zorg voor de ouderen. Oh, dat is ook heel speciaal. Dat wij in die zin nog een onbezorgde oude dag mogen hebben. En onze jongeren. Ze mogen naar school gaan iedere dag. Studeren om wat te bereiken in het leven. Dat ze straks ook weer een gezin mogen hebben. En zo dat evangelie van uw Christus ook door onze jongeren heen weer een plaats zal krijgen. En zo gaat u van geslacht tot geslacht door. Om uw kerk te bouwen en te bewaren. Heren, zo leggen wij alles voor u neer. Geef ons wat nodig is, naar lichaam en ziel beide. Vergeef ons onze zonden. Gedenk ook aan de nood waarin deze wereld verkeert. Wij hebben er eigenlijk geen notie van. Wat er geleden en gestreden wordt. Wat een rampen hebben er zich al niet aangediend de laatste weken. Vulkaanuitbarstingen. Tsunami. Aardbeving. Overstromingen. Het zijn allen de tekenen die U opzomt in uw woord. Om ons eraan te herinneren dat U komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En laat ons dan de olie in de lampen hebben, opdat die dag van uw komst ons niet zal overvallen, maar wij gereed mogen zijn om uit te gaan, de bruidegom tegemoet. En geef dat daar waar mogelijk is ook de nood nog geledigd mag worden, Heere, dat de verantwoordelijken ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Wij vragen het u alles om Christus wil uit genade. Amen. Slotzing is Psalm 111. Het eerste en het derde vers. Loof halleluja, loof de Heer en hij maakte hij die heerlijk is. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.